Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de Koepelkerk. Namens de kerkenraad iedereen hartelijk welkom. En ook de mensen thuis via internet of via de kerktelefoon. Allereerst heb ik enkele mededelingen namens de kerkenraad. In het gezin van broeder en zuster Peter en Renske Spijker is op 15 november een zoon geboren. Zijn doop- en roepnaam is Daniel. Binnengekomen zijn met gezinsattestatie van de gereformeerde kerk te Kampen-Zuid broeder en zuster Lammert en Klaasien van Dijk. Ze wonen Amsterdamseweg 233-15. Dat is wijk Noord 7. U wordt herinnerd aan de gemeentevergadering van morgenavond in de kerk. Meer informatie hierover kunt u vinden in de laatste onder de koepel. De dvd's van de doopdienst van vorige week liggen klaar in de consistorie. Dan op verzoek van de wijk Noord 5. Op 1 december aanstaande om 8 uur komt professor Dr. W.J. Ouweneel spreken in de Koepelkerk over het thema Leven we nu al in de eindtijd? Iedereen is van harte welkom. In de wijkkringen kunnen jullie eventueel verder ingaan op de thematiek naar aanleiding van deze lezing. Dus 1 december, 8 uur, Koepelkerk. Er is een collecte voor de onkosten. Meer informatie staat op de website van de kerk onder het kopje nieuws en in het kerkblad. Dan nog een verhaal over het parkeren bij de bank. Dat is een soort soap aan het worden. Hoort u maar. Deze week is bekend geworden dat de uitgereikte pasjes om de afsluiting van de telefoonstraat te bedienen ondeugdelijk zijn. Degenen die zo'n pasje hebben, worden verzocht deze op een vakkundige manier te vernietigen. De oplossing is als volgt. Komende week ontvangen we nieuwe pasjes en deze zullen dan volgende week zondag op dezelfde wijze als de vorige keer worden uitgereikt. Bovendien zal volgende week zondag de afsluiting gereed zijn. Parkeerbeheer heeft toegezegd dat wij alleen volgende week zondag zonder pasje door kunnen rijden. Zij zullen speciaal voor ons de paal laten zakken. Op deze manier gunt parkeerbeheer ons net even iets meer tijd en gelegenheid om de pasjes uit te reiken. Na volgende week zondag is het dus uit met de pret en is een pasje nodig om de bank te bereiken. Haal dus uw pasje op volgende week. Dan de laatste mededeling. Uw collecte is bestemd voor kind en kerk. Voor de kerstboekjes. De voorganger is vanmorgen dominee De Haan en vanmiddag dominee Hutten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen. En dat kunt u ook wel zien aan alle bladen die hier in de kerk hangen. Vanmorgen de GSK-dienst. Over het onderwerp dat op de PA-school vorige week in de aandacht heeft gestaan. God heeft een plan met je leven. Dat is ook het lied waarmee we vanmorgen beginnen. Laten we daarvoor gaan staan. Thank you. God is trouw. Laten we dat samen belijden door uit te spreken dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer die groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Spreek met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag. Wil je dat kunnen en wil je dat graag leren, dan moet je de Heere zoeken. Daarover gaat Psalm 105. We zingen vers 1 en vers 2. Samen bidden. Vader in de hemel, we zoeken u. En dat niet omdat u zo moeilijk te vinden bent, maar omdat wij zo gauw afgeleid zijn. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons bezighouden, waar we aan denken en waar we druk mee zijn. Maar daarom zijn we ook zo dankbaar dat u ons vandaag weer even stilzet, dat we deze rustdag van u krijgen en dat we samen mogen komen in de kerk, want dat vooral is de plek waar we u leren zoeken en weer op u gericht raken en weer ontdekken hoe belangrijk wij zijn voor u. Heer in de hemel, we danken u dat u ons samenbrengt en we bidden u voor degenen die hier niet bij ons kunnen zijn, maar wel met ons meeluisteren via de kerktelefoon of via internet. Wees ook bij hen, wilt u voor hen zorgen. Vader in de hemel, we bidden u vooral, wilt u geven dat we allemaal uw evangelie in ons kunnen opnemen. Alle mensen, waar ze ook maar leven, in wat voor omstandigheden ook, alle mensen hebben dat evangelie nodig. Niet alle mensen horen dat, krijgen het niet te horen. zijn druk, ook vandaag, met andere dingen. Heren, wij bidden u voor hen. Wilt u geven dat nog heel veel mensen u mogen leren kennen, overal op deze wereld. En wilt u geven dat al het werk dat daarvoor gebeurt, het evangelie dat gebracht wordt aan grote en aan kinderen, wilt u geven dat dat voor hun tot een zegen mag zijn, dat ze u leren kennen. Wij mogen u kennen, maar Heer in de hemel, u weet ook dat we, net als iedereen, ook zo snel weer met onze rug naar u toe staan. En u komt ons vandaag vertellen wat nodig is om uw plan met ons leven te ontdekken. Wilt u ons helpen om te zingen, te luisteren, te spelen? En wilt u ons vooral helpen om onszelf te richten op u? Dat we ontdekken hoe belangrijk u wilt zijn voor ieder van ons. Wilt u deze dienst daarom zegenen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Een van de verhalen die op school verteld zijn vorige week ging over Jozef. En daar moest het vanmorgen ook over gaan. En we beginnen te lezen in Genesis 30, want daar begint het verhaal van God met Jozef. Genesis 30. Vers 22. Genesis 30, vanaf vers 22, daar zijn we met dit verhaal bij Jacob, die nog bij zijn oom Laban is. Hij is daar getrouwd met Lea en vervolgens met Rachel. Hij heeft kinderen gekregen, maar de vrouw van wie hij het meest hield, Rachel, die kon geen kinderen krijgen. En dan staat er in hoofdstuk 30, vers 22, toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. God heeft me van mijn schande verlost, zei ze. Ze noemde het kind Jozef en zei: ik hoop dat de Heer mij er nog een zoon bij geeft. Dan denk ik van: ben je niet blij met deze dan? Maar dat was natuurlijk het punt niet. En ze zegt ook, ze spreekt over een schande, en dat heeft te maken met het feit dat ze geen kinderen konden krijgen. Dat woog zwaar in die tijd en in die situatie zeker. We gaan naar hoofdstuk 37 en lezen vers 1 tot en met 4. Dan is Jacob teruggegaan naar Kanaan en daar woont hij met zijn gezin al zijn zonen. En Jozef is dan opgegroeid. Genesis 37 vers 1 tot en met 4. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Lekker ventje. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Tot zover lezen we nu. Straks kijken we verder langs de geschiedenis van Jozef. We gaan met elkaar zingen Psalm 25. God heeft een plan met je leven. Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan. We zingen op Psalm 25, vers 2 en vers 6. Ja, broeder Wouter Krol staat al. Die zal samen met een paar kinderen wat vertellen over waar ze het over gehad hebben. Op school vorige week.
Ja, goedemorgen. Ik zou wat hulp krijgen van wat kinderen, volgens mij van Judith en van Anna en Koen en Linde. Dus dan mogen jullie naar voren komen. Want wij hebben vorige week heel hard gewerkt. Ja, en deze trouwens ook wel hoor. We hebben heel hard gewerkt. We zijn bezig geweest met de GSK-dienst, hè? Ja, toch? Jullie niet?
Jawel.
Gelukkig. Helemaal goed. Hey, wat was eigenlijk. Waar ging het eigenlijk precies over? Hey. Weet je nog? Wat was nou eigenlijk. Wat was het nou allemaal?
Nou, het ging over Jozef. En God had een plan met Jozef.
Ja, God had een plan met Jozef. Hey, en wat gebeurde er eigenlijk met Jozef? Kun je dat vertellen, Judith?
Nou, hij werd in de put gegooid.
Was dat het plan van de Heere God met Jozef?
Weet ik niet.
Nee. Was dat nou het plan, Anna?
Nee.
Want wat moest er met Jozef gebeuren? Uiteindelijk, helemaal.
Mocht hij onderkoning worden?
Ja man, hij mocht onderkoning worden, ja. Maar hij ging eerst in de put. En wat gebeurde er nog meer?
Toen werd hij verkocht door mensen die naar Egypte gingen.
Ja, en daar in Egypte ging het ook al niet goed. Want wat gebeurde daar, Koen? Waar kwam hij uiteindelijk?
Nou, hij kwam bij Potifar en toen was een vrouw met hem trouwen en dat wilde hij niet. En toen moest hij in de gevangenis. Omdat die vrouw zei dat hij dat wel wilde.
En wat gebeurde er toen?
Toen moest hij in de gevangenis en toen moest hij mocht hij helpen met de, ja.
Ja, dat ging dan eigenlijk wel weer goed, hè? Of tenminste in die gevangenis natuurlijk niet goed. Maar dat is al. God had een heel mooi plan. En wist Jozef eigenlijk wel wat voor mooi plan hij had? Want volgens mij had Jozef ook allemaal dromen, toch, in het begin? Weet je dat nog? Had hij allemaal dromen?
Nou, toen waren ze graan aan bij elkaar zoeken. En toen ging zijn... Bij Jozef's schoof, die ging in het midden staan. En toen gingen de andere schoof van de broers, die gingen buigen voor hem schoof.
Zo, wat een rare droom, hè? Toch? Dan ging iedereen buigen. En gebeurde dat helemaal aan het eind ook, Anna?
Ja.
Ja, hè? Volgens mij wel, want als je onderkoning bent, dan betekent het dat... Ja, dan moet iedereen...
Ja.
Hey, en wat hopen jullie nou zelf dat God voor een plan heeft met jullie? Waar dromen jullie nou van? Volgens mij hebben jullie dat hier ook gemaakt, hè? Al die tekeningen hier, moet je kijken. Moet u straks maar eens even kijken. Ik zie daar die prachtige jas van Jozef zie ik hangen. Dat gekleurde kleed waar we net het over hadden. Heel ontzettend mooi. Wie hebben dit gemaakt? Wie hebben dat mooie kleed gemaakt? Steek eens je vinger in de lucht als je zo'n mooi kleed hebt gemaakt. Ja, ik zie daar. Nee? Wauw. Heel goed. Super. Oh, fantastisch, zeg. Echt heel erg mooi. Nee, maar wat zou je nou zelf willen? Waar droom je nou van, Linde? Nee, wat heb je bedacht? Wat zou je nou graag willen worden? Denk er nog even over na.
Dat Jezus terugkomt op de aarde.
Ja, dat hier Jezus terugkomt op de aarde? Dat vind ik een hele mooie droom. Judith, wat zou jij graag willen? Geen idee. Nog niks waar je van droomt? Nou, komt allemaal goed hoor dan ook. Ja. Anna.
Ik kom toveren.
Kom toveren. Wauw. Dat lijkt me een gave droom. Dat zou wel mooi zijn. Volgens mij is dat nog mooier als onderkoning. Vind je niet? En Koen? Ja.
Het zou wel fijn zijn als we wat meer, ja, alles een beetje meer verdeeld werd over de wereld. We zijn nou heel rijk en sommigen zijn juist ook weer heel arm.
Wauw, dat is ook wel gaaf. Omdat, ja toch? Dat is een mooie droom om dat allemaal te verdelen. Hey, is misschien wel leuk om eens aan je papa en mama te vragen van... Hey, straks, nou gewoon vanmiddag als je thuis komt of straks bij de koffie. Van, hey, dat plan van God. Had u nou ook een plan, een droom en is die droom nou ook eindelijk uitgekomen? Dat is misschien wel leuk. Ja, want je papa en mama, ja, die zijn aan het werk of wat dan ook. Ja, moet je maar eens vragen. Hey, wil u nog wat zeggen? Nee? Hey, hartstikke bedankt. Super. Dankjewel.
Bedankt. Wij gaan zingen het lied stap voor stap, dag na dag, hand in hand, heel de weg wil ik gaan met hem. Dat is een lied dat de kinderen geleerd hebben. En ik denk dat niet alle vaders en moeders dat lied net zo goed kennen als jullie. Dus het is belangrijk dat jullie flink hard zingen. En de ouders en ouderen meenemen als jullie gaan zingen. Dus stap voor stap, dat gaan we nu zingen. Na de preek zingen we een vers uit het liedboek, lied 479, vers 4. God heeft een plan met je leven. Met jou en met Dirk en met Joost en met Kees, met iedereen. God heeft een plan met je leven, maar een van de eerste dingen die in de schets voor thuis naar voren kwam was de vraag: hoe reageer je als er dingen tegen zitten? En dat was bij het verhaal van Job. Dat is eigenlijk ook wel een logische vraag. Maar hoe reageer je als er dingen tegen zitten? Wat zeg je dan? Dan kon je kiezen uit: dat heb ik weer. Of: ik ben geduldig, want bij iedereen gaat wel eens wat fout. Of: ik vraag aan God of hij bij mij wil zijn en of hij mij wil helpen. Je kunt ook zo reageren dat je denkt: nou, er zijn altijd nog dingen waar ik blij om kan zijn. Ik wil niet in de put raken als er erge dingen gebeuren. Je kunt ook reageren met: als er iemand ziek wordt of sterft, dan vind ik dat moeilijk. Dat wil ik niet. Want dan ben ik verdrietig. Waarom moet het zo? Denk ik dan. Of: had God dit niet kunnen voorkomen? Dat was een rijtje waar je uit kon kiezen. En daar stond onder: misschien kun je hierover thuis verder praten met je vader en je moeder. Vertel eens, wie heeft dat gedaan? Steek je vinger eens omhoog. Wie heeft er met vader en moeder over die dingen gepraat? 1. 2. Zo. Ja, het ging over dingen die tegenzitten. Dus dit valt ook wel weer een beetje tegen. Het was een GSK, gezin, school, kerkdienst. Hè? Goed. Ik had het eigenlijk niet anders verwacht, hoor. Het moest eigenlijk ook zo. Want dat is namelijk heel typerend. Kijk, zodra we het gaan hebben over God heeft een plan met je leven, dan duiken gelijk de vragen en de tegenwerpingen op. Zo van: oh ja, is dat zo? Heeft God een plan met mijn leven? Waarom overkomt mij dat dan? En waarom gaat het dan zo? Waarom is er bijvoorbeeld zoveel ellende in de wereld? Lees vandaag maar eens even in het kerkblad het verhaal van dominee Hutte over zijn reis naar Oeganda. En vraag maar eens of hij er nog eens over wil vertellen. Over wat hij daar gezien heeft, wat hij daar tegengekomen heeft. Wat een ellende. God heeft een plan met je leven. Ja, ja, dat zal wel. En weet je hoe dat komt? Dat wij gelijk klaarstaan met vragen en met het gevoel dat het vast niet klopt. Dat komt omdat we het echte verhaal van ons leven vaak niet kennen. Vaak niet zien. En laten we daar maar eens over hebben. God heeft een plan met je leven, maar wat is dan het echte verhaal van jouw leven? En iemand bij wie we nou juist dat goed kunnen leren is Jozef. Wat een verhaal over zijn leven. Lievelingetje van zijn vader Jacob. Ook omdat hij de zoon was van Rachel. En Rachel was weer de vrouw van wie Jacob het meest hield. Maar wat een etterbak was die Jozef. Stel je voor dat je broertje morgen beneden komt en zegt van: oh, ik heb vannacht een droom gehad. En ik heb erover gedroomd dat jullie je allemaal voor mij zullen neerbuigen. Ja, dag. Droom maar lekker verder. Het moet wel zo vervelend geweest zijn dat zijn broers Jozef uiteindelijk willen vermoorden. En het was dat een van zijn broers toch nog medelijden met hem had, dat ze met de put dumpte. En dan komt er een karavaan langs op weg naar Egypte en dan verkopen ze Jozef en die moet mee met die karavaan. Wat zou Jozef gedacht hebben? Zijn dromen. Allemaal buigen ze voor hem alsof hij een koning is. En daar loopt hij dan. Als een slaaf, als een knecht, sjokkend door het zand. En dat wordt zijn toekomst. Knecht zijn, dienaar, slaaf. En in dat verhaal belandt hij zelfs in de gevangenis. Nou, daar buigt helemaal niemand voor, joh. En helemaal aan het eind, ja, dan wordt hij tenslotte onderkoning in Egypte. Dankzij het feit dat hij de economie van Egypte heeft gered toen er hongersnood kwam. Het lijkt het bizarre verhaal van de pindaverkoper die president werd. Of de krantenjongen die manager werd. Een krantenjongen die bankdirecteur wordt, ja, dat is een beetje belast in deze tijd, hè. Maar wat is nou het echte verhaal van Jozef? Want als je nou zo langs zijn leven kijkt, dan borrelen er natuurlijk allemaal vragen naar boven. Waarom moest dat zo? Had God dit niet anders kunnen doen? Had God het niet kunnen voorkomen dat? En dan komt hij daar in de put en dan wordt hij meegegeven aan die karavaan. Wat een ellende allemaal. En die vragen, die zorgen ervoor dat je het echte verhaal van Jozef niet eens kunt zien. Je laat je dan afleiden en in de war brengen door je eigen vragen en verwijten. En omdat de Bijbel weet dat wij zo in elkaar steken, worden we op een aantal plekken geholpen om het echte verhaal van Jozef te ontdekken. En daarvoor gaan we met elkaar even bladeren, dus hou de Bijbel erbij. We beginnen in hoofdstuk 39. Aan het eind van vers 6, bijna begin van vers 7, hoofdstuk 39, slot van vers 6, daar zit Jozef in Egypte en hij is in dienst van Potifar. En dan lees je dit: Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester, dus de vrouw van Potifar, haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. Nee, dat is niet goed gelezen. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Potifar's vrouw die blijft dat dag in dag uit proberen, maar Jozef zegt niet, nou ja, kijk, God heeft mij blijkbaar laten vallen. Anders zat ik hier niet, in Egypte. Nou laat ik hem ook vallen, kan mij het wat schelen. Nee, hij houdt God voor ogen. Hij blijft op God letten. En hij wil zich niet bezondigen. Betekent wel dat hij vervolgens in de gevangenis komt, hè? Omdat de vrouw van Potifar, afgewezen als ze is, Jozef een loer wil draaien. Dan gaan we even verder. Bij vers 20. Potifar liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid. Door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Kijk, daar laat God ons even in zijn keuken kijken. We krijgen te zien wat er achter steekt. Maar je leest niet dat Jozef dat nou ook allemaal zo door had. Gaan we verder. Hoofdstuk 40, vers 8. Jozef in de gevangenis en bij hem ook de schenker en de bakker. Die krijgen dromen, ze snappen niet wat het betekent. En wat zegt Jozef dan? Hoofdstuk 40, vers 8. We hebben een droom gehad, antwoorden ze, maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertelt u mij die dromen eens. Dat is vreemd, hè? Uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertel mij die dromen eens. Hallo? Hoezo? Jozef is blijkbaar bereid zich te voegen naar wat God zal doen. Misschien zal doen, dat weet hij ook nog niet. Maar hij is bereid zich te voegen daarnaar. Kijk dan even in hoofdstuk 41, vers 6. Nee, dat is helemaal niet 41, vers 6. Vers 16. Vers 16. En dan zijn we alweer een stuk verder. En dan heeft Farao dromen gehad die hij ook niet kan verklaren. En dan wordt Jozef geroepen, want ja, hij kan dat blijkbaar wel. Hij heeft het al eerder gedaan. En dan staat er in vers 16, Jozef antwoordde, dromen uitleg? Nou, dat is niet aan mij, Farao. Maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de Farao. Nou, dan worden die dromen van de Farao uitgelegd en een economische crisis wordt in Egypte voorkomen. Maar de Farao, die zegt dan iets heel speciaals. Hoofdstuk 41, vers 38. Dan zegt Farao, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, Jozef? Iemand die zo vervuld is van Gods geest. Dat zegt Farao tegen de mensen bij hem aan het hof. Dat zegt Farao, maar daarmee komt God zelf het leven van Jozef binnen. En laat God ons allemaal weer even achter de schermen kijken. En dan gaan we naar hoofdstuk 45, vers 5 tot 7. Ja, dan is Jozef inmiddels onder koning en zijn broers zijn gekomen. En dan maakt hij zich op een gegeven moment aan zijn broers bekend. En die broers die schrikken zich natuurlijk helemaal kapot. En dan zegt Jozef, hoofdstuk 45, vers 5, wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben, dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En dan heeft Jozef dus alles op zijn plek zien vallen. En dan later, als Jacob is gestorven in Egypte, ja, dan krijgen die broers het allemaal weer Spaans benauwd. Dan denken ze van nou, nu vader Jacob er niet meer is, nu zal Jozef ons alsnog wel te grazen nemen. Dus ze snappen ook heel goed wat ze Jozef geflikt hebben. Maar dan zegt Jozef nog een keer in hoofdstuk 50, vers 19, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Dus helemaal aan het eind, dan zie je dat Jozef het zelf ook helder heeft. En dit is het echte verhaal. God had een plan met mijn leven. En nog wel wat verder, ook als hij in dit laatste gedeelte in Genesis 50 spreekt over een groot volk dat in leven blijft. Ja, op dat moment was dat volk nog helemaal niet zo groot. Die had natuurlijk de 12 zonen met hun families. Dat was best wel een hele kluit, maar nog geen groot volk. Het echte verhaal van Jozef begint dus eigenlijk nog wat eerder dan waar wij vanmorgen zijn begonnen te lezen, bij de geboorte van Jozef. Het begint eigenlijk nog wat eerder. Het begint bij de belofte van God aan Abraham over nageslacht en een groot volk en Gods trouw in zijn verbond. Daar begint eigenlijk al het echte verhaal van Jozef. Als je nou langs de geschiedenis van Jozef kijkt, dan zie je heel veel waar je puur scheel van gaat kijken. Zoveel ellende. Zoveel, ik begrijp niet hoe. Zo vaak, ik snap niet waarom. Maar God geeft intussen ons ook een paar keer een blik in de diepte. Een kijkje achter zijn schermen. En in feite is de hele Bijbel één groot verhaal over hoe God de hele wereld en iedereen leidt. En over zijn strategie om mensen te redden. Die hele Bijbel geeft hij je mee. Waarom? Nou, God heeft een plan met je leven. Maar wij zien dat zo vaak niet, omdat we niet goed kijken. Omdat we er niet naar zoeken. Omdat we heel gauw met onze rug naar God toe gaan staan. Vol vragen en verwijten. Omdat het ook vaak best lastig is om de verbinding te maken tussen de Bijbel, dat boek dat God je meegeeft, en jouw eigen leven. Heel vaak denken we, God heeft de leiding, maar ik heb de verantwoordelijkheid. De fout zit in het maar. God heeft de leiding en ik heb verantwoordelijkheid. Wat betekent dat? En waarom zeg ik dat zo? Om duidelijk te maken dat God heel graag je gids wil zijn. En hij geeft je alvast de Bijbel in handen om te ontdekken wat voor gids hij is. Hij wil je wijzen op dingen waar je zo gauw overheen kijkt. Bijvoorbeeld dat hij alles gebruikt om jou op je doel te krijgen. Zijn doel te krijgen. De Bijbel is een echte survival gids. Je leert een levensweg te gaan. Maar wij hebben vaak hele andere ideeën over wat leven is. Dat het me goed gaat, dat ik succes heb, dat ik kan scoren. Ongelooflijk belangrijk in onze huidige maatschappij dat je kunt scoren. Dat je in beeld bent. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, ja, dat ik gezond ben. Nee, zegt God. Nee. Dat zijn allemaal bijkomende dingen. En die kan ik geven of niet geven aan jou. Nu of later of helemaal niet. Maar leven, dat is mijn heil kennen. En alle andere dingen staan daar omheen. Leven is Jezus Christus kennen. En om hem de overtuiging dat God er niet op uit is om jou ongelukkig te maken. Nog één tekst, Jeremia 29. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Oh ja? Ja. En ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Maar intussen hebben wij dan allang weer ingevuld wat volgens ons geluk is. Met als gevolg dat je het echte verhaal van je leven helemaal niet ontdekt. Hoe doe je dat? Hoe ontdek je nou Gods plan met je leven? Vier dingen En sommige die heb ik op de overkoepelend iets meer uitgewerkt dan ik nu hier doe. De vraag, hoe ontdek je nou Gods plan met je leven? Er bestaat natuurlijk geen blauwdruk die altijd voor iedereen op dezelfde manier geldt tussen je geboorte en het eeuwige leven. Het gaat me ook om het hier en nu. Daar gaan onze vragen over. En heel gauw heb je zoiets van, oh ja, nee, maar de toekomst, ja, is duidelijk, nee, eeuwig leven, de hemel, dat soort dingen. Ja, daar hebben we het niet over. Dat is wel duidelijk. Dat geloven we ook allemaal wel. Daar zitten onze problemen, denk ik, ook niet zozeer. Onze vragen liggen in het hier en nu. Hoe ontdek jij Gods plan met je leven? Punt 1. Dat ontdek je door te kijken naar je eigen leven. Zie je God aan het werk in je eigen leven? Nou, waar moet ik kijken dan? Nou, gewoon naar de dingen waar je altijd naar kijkt. Wat gebeurt er? Wat voor situatie zit ik? Wat heb ik nodig? Gewoon vandaag, hier en nu. Morgen, nou morgen is God er ook wel weer. Maar vandaag kijken naar je eigen leven. Dat is leren zien waar je God aan het werk ziet. En zo ontdek je ook waar je zelf soms zo aan het klungelen bent. Je wordt je ervan bewust. Hè, bewust worden. Van wat er goed mocht gaan. En ook van wat je fout hebt gedaan. En daar staat God ook niet buiten. Denk dat maar niet. Een voorbeeld. Stel je voor. Jij bent iemand die op het schoolplein altijd die ene uit de klas pest. Als het weer pauze is en je gaat naar buiten. Ja, dan is het eigenlijk het eerste wat je gaat doen is die andere pest. Maar dat geeft een lekker gevoel. Hè? Dan heb je macht over die andere en die andere die wordt een beetje bangig voor jou. Dat geeft een goed gevoel. Dat is een raar gevoel. Hoor, maar het is, dat is pesten. Dan heb je macht over iemand. Dat is niet goed. Dat doe jij fout. En nu? Is God daar dan niet? Jazeker wel. Wat moet jij dan doen? Ga daarmee eens naar God. Dan zie je dat ook in, hè, dat jij zelf daarmee verkeerd doet. Dat is niet wat God van jou vraagt. Dat is niet wat God wil. Je ziet dan in dat je daarmee verkeerd doet. En je mag ook bij God de kracht halen om het niet weer te doen. Dat is heel gewoon hier en nu vandaag kijken naar de dingen van je leven. Ander voorbeeld. Je de vraag stellen, wie is de Heer van mijn leven? Dat is een vraag die kun je heel snel beantwoorden. Moet je niet doen. Moet je over nadenken. Want dan ben je bezig met je eigen leven in de relatie tot God. Dan heb je echt wel wat om over na te denken. Wie is de Heer van jouw leven? Is dat jouw baas? Is dat jouw baas? Die nu op het punt staat om je de laan uit te sturen of zo? Zijn dat je omstandigheden? Zijn die de baas? Is dat je dokter? Ben je daarvan afhankelijk? Of is de Heer van je leven echt Jezus Christus? Als Jezus jouw Heer is, dan ga je inzien dat Hij mensen en omstandigheden gebruikt, op hun plek zet, dat zij jou nooit de baas hoeven te worden, omdat Jezus je baas is. En hij jou met al die dingen die er gebeuren bij zichzelf wil brengen. Hoe ontdek je Gods plan met je leven? Door goed te kijken naar je eigen leven. Gewoon hier en nu. Punt 2. Alles wat er gebeurt in je leven is belangrijk. Want het zit vast aan God en aan jou. Ik heb hier staan: met alles valt te leven. Ga bij uzelf na wat dit oproept. Als ik zeg: met alles valt te leven. Want je bent niet alleen. Toeval bestaat niet. Toeval is de God van de mensen die geen God hebben. Ja? Toeval is de God van mensen die geen God hebben. Logisch dat je dan opstuift als het lot of het toeval jouw ellende bezorgt. Maar God, God, wat voor God heb jij eigenlijk? Jozef, die leert het je al. Zelfs het kwade gebruikt hij ten goede. Zo'n God heb jij. Alles wat gebeurt in je leven is daarom belangrijk. Omdat het vastzit aan die God en aan jou. 3. Hoe ontdek je Gods plan met je leven? Niet vechten en niet vluchten. Vechten. Dat doe je als je je afzet tegen wat God je nou weer bezorgt. Je verzet je ertegen. Je kunt niet meer luisteren. Wat jij wilt, ja, dat vind je belangrijker dan wat God wil. En hou er rekening mee dat God jou serieus neemt, hè. God neemt je echt serieus, hoor. Hoe je je dan opstelt. En hij zegt tegen je, als je het dan zelf wil doen, nou, dan moet je het ook maar zelf oplossen. En dan krijg je God niet te zien. Dan zie je hem niet. Vluchten, wat is vluchten? Dat is je slachtoffer voelen. Ja. Onder mensen gebeurt dat veel. Dan zeggen ze, jullie doen me dit aan. En ik ben het slachtoffer. Maar naar God toe ook. Hè. God doet me dit aan. En ik ben altijd de sjaak. Het een is nog niet geweest of het ander dendert over me heen. En je gaat in de hoek zitten mokken. Als slachtoffer. En dat is een kind van God onwaardig. Wat er gebeurt in je leven, dat verleidt je wel heel gauw tot of vechten of vluchten. Wees je daarvan bewust. Let goed op je eigen leven. Niet vechten, niet vluchten. Wat dan? Ja, wat dan? Wat blijft er dan over? Je overgeven. Klopt. Geef je over. God leert je met de Bijbel, ook met het verhaal van Jozef. Ga nou maar. Ik ben er. Zet je voet op het water. Kan niet. Lopen over water. Daar wil ik nog een keer met u over hebben. Over lopen over water. Wat Petrus deed. We kunnen dat allemaal. Lopen over water. Kom nog wel een keer. God zegt, ga nou maar. Ik ben er. En je zult je nog een keer verbazen over hoe alles en alles in elkaar gegrepen heeft. Hoe ontdek je Gods plan met je leven? Laatste, denk eens hierover na. God zet jou in een gemeente neer. Dat is niet zomaar. Maar wat een levens. Wat een verhalen. En wat een geweldige kansen daarmee. Om veel van God bij elkaar te ontdekken. Juist in de kerk. Moet je het wel zien. Moet je het wel leren zien. Deel met elkaar wat je ziet. Van Gods plan met jouw leven. Je kan een ander weer van leren. Zo ontdek je nog eens wat. Daarvoor geeft God je de Bijbel in handen. En zet hij mensen om je heen. In de gemeente. Dus hoe ontdek je Gods plan met je leven? Nou, één keer. Door te kijken naar je eigen leven. Hier en nu. Alles wat er gebeurt in je leven is belangrijk. Ga niet vechten en niet vluchten. Maar geef je over. En denk aan je plek in de gemeente. Met het woord van God en de kinderen van God. Laat deze week nou eens heel goed bij je binnenkomen. Want we gaan zingen nu met elkaar. Laat dan mijn hart u toebehoren. En laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Ze zijn er echt hoor. Je moet ze wel zien. En je kunt ze ontdekken. Want God is er. Kijk naar Jozef. Dan is het aardse leven goed. Omdat de hemel mij begroet. Wat is het echte verhaal van jouw leven? God wil heel graag dat je dat ontdekt. Door alles heen. Aan zijn hand. En weet je wat? Weet je wat? Dan droom je niet. Amen. Samen danken en bidden met het oog op de voorbeden. Het volgende broeder Rolf Meijering is weer thuis. U kunt dat lezen in het kerkblad. We willen de Heer danken voor de geboorte van Daniël Spijker. En voor de verjaardag van zuster Oostland. Vandaag jarig. Gefeliciteerd. En de family is al gearriveerd, zie ik. Vrije zondag vandaag. Mazzelaar. Hele fijne verjaardag met de kinderen en kleinkinderen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel. Ja, laten we eerst zeggen dank u wel. Dank u wel dat u alles en alles in onze levens en in de hele wereld wilt gebruiken. Dat u niet met uw rug naar ons toe gaat staan. Maar dat u voortdurend naar ons toegewend blijft. En dat wij van niks anders afhankelijk hoeven te zijn dan van u. Onze werkelijkheid ziet er wel vaak anders uit. Voor ons gevoel, in ons denken, in ons beleven. Heer in de hemel, we danken u dat u ons wijs komt maken over de echte werkelijkheid. Aan de hand van het verhaal over Jozef, waar het eigenlijk net zo ging. Zoveel vragen, zo'n hoop ellende. En het rolt maar over elkaar heen en er lijkt geen end aan te komen. En af en toe laat u ons even zien dat u er bent en dat u voor hem zorgt en niet alle verdriet en vragen en zo wegneemt. Dat niet. Ook niet iets waar wij recht op hebben om eerlijk te zijn, eerlijk voor u. Maar, Heere, er was reden genoeg dat u zich van ons zou afkeren. Van ons allemaal. En als dat zou gebeuren, ja, dan hoeven we niet eens meer te denken over leven. En helemaal niet over overleven. Eeuwig leven. Dat zou er allemaal gewoon niet zijn. Heer in de hemel, we bidden u. Wilt u ons vandaag wijsmaken. In ons eigen leven. En help ons het evangelie te ervaren. Dus verbonden met ons eigen leven, dat uw Zoon Jezus Heer wil zijn in onze levens. Dank u wel dat u alles op zijn plek zet, inzet, gebruikt, zelfs ons kwaad ten goede, dankzij Jezus Christus. Dank u wel dat u alles geeft om ons lief te hebben, trouw te zijn, te bemoedigen, te sturen, te leiden. Dank u wel dat broeder Rolf Meijerink weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Vader in de hemel, we bidden u, wilt u dag aan dag het thuis zijn zegenen. Zoveel dagen als u aan hem en hen samen geeft. We danken u voor de geboorte van Daniël Spijker. Dank u wel dat u opnieuw alles zo goed hebt gemaakt. Wat een zegen is dat, ook in de kring van de gemeente. Dank u wel dat zuster Oostland vandaag haar verjaardag mag hebben. Anders dan anders, dat is heel duidelijk en ook kan het heel scherp zijn. Heren, we bidden u ook om troost. We danken u dat kinderen en kleinkinderen bij haar mogen zijn, ook vandaag. En wilt u een goede verjaardag geven, goed door u gezegend. En wilt u haar doen ervaren, ook in het nieuwe levensjaar, dat zij kracht van u ontvangt en troost. Heer in de hemel, we bidden u, wilt u ons morgen ook zegenen als we bij elkaar komen in de gemeentevergadering. En het zullen hebben over Villa Klarendal en over het reilen en zeilen van de gemeente op een aantal punten. Ook daarvoor geeft u ons aan elkaar. Heren, wij bidden u om uw zegen over het werk in Villa Klarendal, over degene die vanuit de gemeente daar werkzaam zijn, over degene die hier nadenken over de toekomst van Villa Klarendal en hoe de relatie kan zijn met onze gemeente en wat we voor hen kunnen betekenen, wat zij voor ons kunnen betekenen. Heren, wilt u ons daarin zegenen en ons daarvoor morgen ook bij elkaar brengen. Heren, we hebben vragen, we zoeken antwoorden. We staan lang niet altijd klaar als u ons aanwijzingen geeft. Leer ons er scherp op te worden, in geloof, met vertrouwen. Help ons als we ontdekken dat u anders, misschien wel langzamer of misschien ook sneller gaat dan wij willen. Help ons u te volgen. Vader in de hemel, we bidden u voor hen die zoekgeraakt zijn en voor hen die zoeken naar verdwaalden. We bidden voor hen die de duisternis te dik geworden is en voor hen die licht proberen te brengen. We bidden voor hen die bidden zonder te weten tot wie en voor hen die hun namen voor uw aangezicht brengen. We bidden u voor hen die de deur zo hard hebben dichtgehoord dat we de klap nog horen. En voor hen die zo stilletjes zijn weggegaan dat we zelfs hun namen vergeten zijn. We bidden u voor hen die opgroeien zonder uw naam ooit te horen. En voor hen die trouw uw naam misschien alleen nog maar stamelen. We bidden u voor hen die gewacht hebben op een stem. En voor hen die de juiste deur niet konden vinden. We bidden u voor hen die onverschillig bleven. En voor hen die onze arrogantie niet konden verdragen. We bidden u voor hen die te hard geworden zijn. En voor hen die te gelukkig zijn om ooit nog te vragen naar uw adres. Dank u wel dat u hier wilde zijn. In ons midden. Met uw evangelie, leid ons en help ons ons te laten leiden aan uw hand, in Jezus' naam. Amen. Wij geven onze gaven, onze liefdegaven, die zijn vandaag dus voor Kinderkerk. met het oog op de kerstviering. En na de collecte zingen we uit opwekking bundel 429, God wijst mij een weg. Kunnen luisteren, dat lied, dat gaan we nu dus met elkaar zingen. God wijst mij een weg. Thank you. God ons wijst is, ja, dat we samen in de gemeente een plek hebben gekregen. Laten we elkaar de zegen uit Numeri 6 toezingen. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Dus de zegen uit Numeri 6 zingen we elkaar vanmorgen toe. Vertellen over de opvoedcursus die eraan komt.
Ik hoor de kinderen al zuchten en de ouders van de kinderen ook. Maar dit is vooral een mededeling voor de ouders van kinderen. In de gemeente zijn wij bezig met het thema relaties. En in dat kader worden er een aantal avonden over opvoeding georganiseerd. Het zijn workshops waar nou, waar we veel met elkaar kunnen praten, waar we in gesprek kunnen gaan. Het is een bestaande cursus, maar het zijn eigenlijk, het is niet echt een cursus, maar het zijn meer workshops. De tijd van je leven. Ik heb samen met Nel van der Ven daar ondertussen ook een soort trainingsdag voor gehad. Wij zijn er ontzettend enthousiast over. Volgens ons is het een hele leuke manier om met elkaar over opvoeding te praten. Het wordt georganiseerd, we beginnen in januari. Het zijn 5 avonden. De doelgroep zijn de ouders van 0 tot en met 12 jaar. Of van de kinderen van 0 tot en met 12 jaar. wat moet ik zeggen? In het kerkbladje staat wel meer over de inhoud. Dat ga ik nu niet allemaal toelichten. Voor vragen kunt u bij degene zijn die daar ook onder genoemd worden. En denk erover na en graag opgeven voor de kerst. Dus dat is al best snel, maar dan kunnen wij inschatten hoeveel mensen er komen.